zie dat de laatste commissieleden hun plaats innemen. Welkom, goedenavond. Mijn naam is Kees Bazen. Ik mag uw voorzitter zijn tijdens de commissie bestuur en middelen van 10 december 2018. Ik heet iedereen hartelijk welkom. Ook het publiek op de tribune en de luisteraars thuis mogelijk. We hebben vanavond een lange agenda. En gezien de berichten die mij hebben bereikt, wil ik starten met met de opening en de mededelingen dat ik geen bijzonderheden heb. Met uitzondering van het feit dat ik de voorzitter ben geworden in plaats van de heer Krul. Hebben zich geen burgers aangemeld om in te spreken. Wat inhoudt dat we daarna naar agenda punt 3 kunnen. En bij agenda punt 3 wil ik het voorstel doen om agenda punt 7 en 8 om te wisselen. Waarbij agenda punt 8, waarbij de wethouder Keur aanschuift, eerst behandeld wordt. En daarna agenda punt 7 over het voorstel met betrekking tot aankoop van de percelen van Poorters en Helder. En ik kijk even rond. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Even naar de heer Blank.
Nou, eigenlijk had ik het andere idee. Want u kunt het voor omwisselen, maar als we dan vervolgens uitgebreid, want het wordt toch ook gevraagd over dat voorstel regionale visie, heb ik het idee dat we, voordat we het weten, zo voorbij 10 uur gaan. Dus ik vind eigenlijk de samenstelling van de agenda, tot en met 7 kan ik begrijpen, en ik zou eerder voorstellen 8 eventueel naar de volgende vergadering toe te schuiven. Want ik vind wel dat we ons aan onze orde moeten houden. En ik kan me voorstellen dat deze vergadering zodanig wordt dat we dan niet aan voorstel 8, agenda punt 8 toekomen.
Prima, dan gaan we dat zo direct ook in dat voorstel ook in stemming brengen. En gezien dat verder strekt, gaan we dat in eerste instantie in stemming brengen. Behoorlijk bestuur.
Ja, mag ik daar nog aan toevoegen?
Gaat u gang.
Mag ik daar nog misschien aan toevoegen en misschien kunt u dat bevestigen, dat die stukken van die regionale visie die dateren uit maart 18, zag ik. En wethouder Wagner stond daar nog op vermeld. Dus ik neem aan dat dat al een tijdje op de planken ligt en dus ook nog wel even doorgeschoven zou kunnen worden. Dat was mijn aanvulling daarop.
Ja, dank u wel. Ik stel voor dat de commissieleden dat mee in overweging nemen. Bij het in stemming brengen van het punt om de agenda aan te passen. Dan breng ik in eerste instantie, is er nog iemand anders die daar nog een mening over wil geven over het agendavoorstel. Dan breng ik in eerste instantie in stemming het agendapunt 8 optioneel te behandelen vanavond. Welke partijen zijn daar tegen? Okay, daar kan dus iedereen voor zijn. En daarna wil ik nog in stemming brengen het agendapunt 8 te behandelen als agendapunt 7 en agendapunt 7 te behandelen als agendapunt 8. Wie is daarvoor? Daar is niemand voor. Dan gaan we agendapunt 8 optioneel op de agenda houden. En dat betekent dat we de agenda vast kunnen stellen zoals die voor ons ligt. En afhankelijk van de tijd agenda punt 8 wel of niet gaan behandelen. Kan iedereen daarmee akkoord zijn? Dan stellen we op die manier de agenda vast. Dan gaan we over naar agenda punt 4. En dat staat op de agenda ter advisering. Dat is het voorstel tot het vaststellen van de vergoeding op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2019. De opbrengst van de onroerende zaakbelastingen voor 2019 is door de Raad vastgesteld bij de begrotingsbehandeling voor 2019. Gevolg hiervan is dat de tarieven die voortkomen in deze belastingverordening moeten worden gewijzigd. En om deze geraamde inkomsten te realiseren. Hiervoor moet de verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2019 worden vastgesteld. En deze commissie dient de Raad over het voorstel te adviseren. En daarbij stel ik voor dat we de ronde linksom en rechtsom doen. En ik begin aan mijn linkerhand bij de Stadspartij, bij mevrouw Wisserhof.
En de stadspartij Den Helder kan wel instemmen met dit voorstel.
Dank u wel, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. We kunnen instemmen met het voorstel. Alleen we hebben de vraag. Bij de begroting is naar voren gekomen dat je van de PVV het heffen van OZB bij leegstaande panden. Om dan het gebruikersdeel bij de eigenaren te verhalen. Ik wil graag weten hoe ver staat het met het onderzoek. Tot zover.
Dank u wel. Dan gaan we over naar de buurman, de ChristenUnie.
Goed voorstel, kunnen we meeleven. En we zijn ook benieuwd naar de antwoorden.
Gaan we naar Beter voor Den Helder.
Beter voor Den Helder gaat hier ook in mee.
Dat zijn zaken die opschieten. Dan schuif er weer eentje op.
Seniorenpartij gaat ook mee, maar we hebben nog wel een vraag ook van GroenLinks. Gaat dit bedrag van deze heffing dan ook weer naar het ondernemingsfonds? Dat was onze vraag. Dank u wel. Dank en voor de rest gaan wij dan mee.
Begrepen, dank u wel. Gemeentebelangen, mevrouw List.
Dank u wel, voorzitter. Deze week kwam in de landelijke pers dat de gemiddelde stijging in Nederland van de onroerend goedbelasting 2,2% is. Maar zoals gewoonlijk natuurlijk doet Den Helder het veel beter. Daar is de stijging meer dan 3%. Het ligt niet zozeer aan de tarieven, want die veranderen nauwelijks. Maar het ligt natuurlijk aan de waardestijging van het onroerend goed waarop betrekking heeft. Maar ik stel alleen maar vast, je kan het positief bekijken, maar ook negatief bekijken, dat we beter zijn dan de rest. Dank u.
Dank u wel voor deze bijdrage. Dan gaan we naar de behoorlijk bestuur, de heer Oudijk.
Behoorlijk bestuur had ook de vraag wat voor invloed deze verandering heeft ook op de ondernemersheffing.
Dank u wel. De VVD.
Ja, voorzitter, wij kunnen ook instemmen met het voorstel.
Dank u wel, D66.
Akkoord.
En CDA-Vekkersluiter. Mevrouw Schrijver.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons is dit een hamerpunt.
Dank u wel. Bijna de PvdA, meneer Blank vergeten. Gaat u gewoon.
Ja, zover dat kan in deze fase. We zijn in deze fase akkoord met deze stijging. We hebben wel twee vragen. Of op een gegeven moment ook doorgerekend kan worden. Of althans aangegeven kan worden wat de gemiddelde stijging is in de steden om ons heen. De gemeentes om ons heen. En wat de stijging is in steden van gelijke grootte. En waarom zeg ik dat? Omdat dat voor ons nu een hamerpunt is. Maar we het onderwerp OZB-verhoging heel nadrukkelijk willen meenemen in de kadernota besprekingen voor komend jaar. Omdat wij toch denken dat aan de inkomstenkant van de gemeente, we door middel van een goede discussie over de OZB mogelijk ook tot een stijging van een andere orde kunnen komen. Maar dat willen we wel zorgvuldig doen door ook te weten wat dus omliggende gemeenten en gemeenten van gelijke grootte aan heffingen voeren.
Dank u wel. Dan hebben we de eerste instantie gehad. Dan gaan we voor de beantwoording naar de wethouder Visser. Gaat u wel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een drietal vragen kunnen waarnemen. In het algemeen even de bijdrage van het ondernemersfonds. 10% van de OZB zijn er niet woningen, wordt uiteindelijk geïnd door de gemeente ter dekking van het ondernemersfonds. Dus dat betekent dat 10% van die dekking dus gestort wordt in het ondernemersfonds te besteden door het bedrijfsleven zelf in de afwegingen die ook in het ondernemersfonds genomen worden. Ik kijk even naar de gemiddelde stijging van 2,2 en 3. Een constatering, juist. Wel is het zo, en dat wil ik benadrukken, dat wij geen stijging van de OZB hebben bewerkstelligd om meer inkomsten te genereren, maar eigenlijk de inkomsten in de balans nog steeds gelijk willen houden, omdat we daarop kunnen begroten. Als de OZB stijgt, betekent dat het percentage iets zakt, exclusief de inflatiecorrectie. Als de OZB daalt, bij waardevermindering van vastgoed, zal het percentage iets meer stijgen om uiteindelijk ook de inkomsten te kunnen borgen voor de gemeente Den Helder. Het is een systematiek die overigens door alle gemeenten gebruikt wordt. Dan een toezegging die je kan doen in de discussie naar de kadernota. Daar waar het gaat om zowel de OZB, daar waar het leegstand panden, als ook de vraag, de benchmark gemiddelde stijging of gemiddelde OZB-percentages bij vergelijkbare gemeenten dan wel onze directe omgeving. Wil ik graag in die brede discussie ook de toezegging doen om beide zaken daarop bij te betrekken. En een zinvolle discussie daarover te hebben met de Raad.
Dank u wel. Ik heb voor de meeste partijen de notitie gemaakt dat ze akkoord zijn. Kan ik nog even rondkijken of er nog iemand een aanvullende opmerking heeft in de tweede instantie? Dat is het geval. VVD, de heer Bruin. Dan heeft u het woord.
Ja, voorzitter. Even ter informatie in de reactie op de vraag van de heer Blank. Maar misschien ook interessant voor alle andere commissieleden. Er is een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat heet het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. En die hebben een lokale lastencalculator, zoals dat heet. En dan kun je voor elke gemeente invullen. Je kan de gemeentenaam invullen en elke willekeurige andere gemeente daarbij naast leggen. En dan wordt er uitgerekend wat de lokale lasten zijn. Dus ook de OZB-belasting. En zo kun je heel makkelijk zelf nagaan hoe de vergelijking is met andere gemeenten. Dus bij deze, het is het heet het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lage Overheden, CULO.
Waarvoor dank om deze informatie te delen. Geen andere vragen meer aan de orde. Zijn er nog een nabrander van de heer De Knijf? Gaat uw gang.
We zijn wel akkoord, voorzitter, dat het een hamerpunt is. Maar we zijn niet akkoord met de stijging boven de 2,2%.
Met die aantekening gaan we dan door. En dat betekent dat wij vaststellen dat het advies is dit door te geleiden naar de Raad als hamerpunt. En dan gaan we over naar agenda punt 5. Een voorstel tot het vaststellen van een veegwijziging begroting 2018. Ten aanzien van de uitkering, gemeentefonds en de baten en lasten bij het sociaal domein heeft zich een aantal belangrijke financiële effecten voorgedaan. In het kader van de rechtmatigheid moet de gemeente de begroting aanpassen om de afwijkingen van de werkelijke uitkomsten ten opzichte van de begroting niet te veel uit de pas te laten lopen. Daarnaast is het onwenselijk om de raad pas bij de jaarrekening een grote afwijking tussen de begroting en de werkelijkheid te laten zien. Met de voorgestelde wijziging in de vorm van een veegwijziging wordt hiertoe een belangrijke stap gezet. Wederom dient de commissie de raad over het voorstel te adviseren. En ik begin in dit geval aan de rechterkant bij de partij van het CDA. De heer Krol heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor het CDA geen aanvullende punten. Voor ons is het een hamerpunt. Dank u wel.
En dank u wel. PvdA, de heer Blank.
Ja, kijk, op zich lijkt het een technisch verhaal, maar ik wil toch de gelegenheid te baat nemen om dit toch wat in een bredere context te plaatsen. En die context betekent enerzijds een begrotingsbehandeling die we gedaan hebben op hoofdlijnen en met een aantal toch wel ingrijpende beslissingen daaromtrent. Anderzijds een te rechtvaardige beslissing om de tussenrapportage een maand eerder te doen. Maar nu worden we dan na een maand met een stevige, maar wel goede discussie over de begroting, krijgen we dan voor mij even wat onverwachts een nota over een veegnotitie, waarbij we de begroting, of althans de stand van zaken van de gemeentelijke financiën, opnieuw onder ogen krijgen. Met toch wel, laat ik zeggen, misschien technisch, ongetwijfeld technisch terechte wijzigingen. Maar wel met extra reserves ten aanzien van bijvoorbeeld sociaal domein. En ook wel, ik neem er één waarvan ik denk, ja, is dat nou techniek? Of besloten is de bijdrage voor de veiligheidsregio te verhogen. Het bedrag is afgerond 111.000 euro, bestaat een verhoging van het budget voor de activiteit brandpreventie van ruim 87 en handhaving openbare orde van bijna 24.000. Ja, mijn vraag is dit techniek of is dit gewoon uiteindelijk toch een besluit waarvan ik even kwijt ben wanneer het nou precies genomen is, maar waarvan ik denk, ja, wij nemen besluiten tijdens de begroting en is dit nu toch weer ergens een tussentijds, na een maand weer een tussentijds besluit waar we dan moeten accorderen. Wat ik ermee wil zeggen is, dat ik vind toch in onze systematiek van het budgetrecht, wat we rond kadernota en vooral ook rond begroting toch duidelijk met elkaar in discussie over gaan, dat ik nu de figuur van een veeg notitie of een veegwijziging toch een, laat ik zeggen, in eerste instantie een ongelukkige vind om op een goede wijze met elkaar beleid en financiën aan elkaar te koppelen.
Begrepen, dank u wel. D66, de heer Mos, gaat u wel.
Ja, dat laatste, dat geldt misschien ook wel voor de energietransitie. Want het wordt bijna inhoudelijk als u daar vragen over gaat stellen, terwijl het hier bestuur en middel is. Maar 430.000 euro beschikbaar hebben en dat niet helemaal volledig uitgeven, dat kan ik me nog voorstellen. Maar 430.000 euro beschikbaar hebben en totaal niet uitgeven, dan krijg je inhoudelijk de vraag van hoe heeft dat kunnen gebeuren? Want je hoeft er maar wat marketing over te voeren, communicatie met je inwoners, etcetera, etcetera. En je bent al een bepaald bedrag kwijt. Dus ja, hier de puur inhoudelijke vraag dus. Hoe kan het dat die 430.000 euro totaal niet is uitgegeven? En wat is de relatie bijvoorbeeld met die 4 ton die we structureel vanaf 2019 daarvoor hebben staan? Gebeurt er dan ook niets? Kunnen die ook alvast wel wegboeken?
Dank u wel voor deze vragen, D66. Dan gaan we over naar het VVD, de heer De Bruin. De heer Bruin.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, het is niet alleen techniek natuurlijk dit. Het is ook iets waar het college mee moet komen. En wij verwachten afwijkingen op de begroting en andere aanvullingen. Die moeten nou eenmaal door de raad gaan. En het is dus ook inderdaad gewoon een raadsbesluit. En als we dan kijken naar de posten die genoemd worden, dan kunnen wij daar gewoon allemaal mee instemmen. Dus wij zijn akkoord met dit voorstel.
Waarvoor dank. Behoorlijk bestuur. Wie mag ik het woord geven? De heer De Haan, gaat u wel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, op zich, ik duik ook even de techniek in en ik hoop dat de wethouder daar antwoord op kan geven. Want we hebben een raadsinformatiebrief gehad over de lagere uitkering van het gemeentefonds. Die is, nou ja, daar is onlangs een raadsinformatiebrief over verstuurd. En daar stond in dat het nadelige effect totaal 1,1 miljoen was. En hier in die veegwijziging wordt gesproken over een nadelig lagere uitkering van 1,3 miljoen. Bijna 1,4. Dus wij konden dat niet helemaal bij elkaar, nou ja, niet aan elkaar rijmen. Dus we vroegen ons af of de wethouder dat kan toelichten. En verder werd er in deze veegwijziging ook gesproken over de kadernotitie weerstandsvermogen en risicomanagement. Maar is die al vastgesteld, vroegen wij ons af. De nieuwe kadernotitie. Tot zover.
Dank u wel. De heer De Knijf van Gemeentebelangen, gaat u gang.
Wel, voorzitter. Traditioneel kregen we dergelijke begrotingswijziging voorgelegd bij de goedkeuring van de jaarrekening. Nu krijgen we dat een paar maanden vroeger en zo hoort het. Dus wat het principe betreft is dat een heel goede zaak. Zo moet het gebeuren. En wat de inhoud ervan betreft, daar hebben we eigenlijk geen bemerkingen over, want we beschouwen dat als logische aanpassing. Hamerpunt dus.
Dank u wel. Gaan we over naar de seniorenpartij, mevrouw Driehuis.
Dank u wel, voorzitter. Even dit. Met de veegwijziging in de begroting wordt een groot verschil tussen de begroting en de jaarrekening voorkomen. Gevraagd wordt het budget van de energietransitie van 430.000 euro... wat niet uitgegeven is in 2018, door te schuiven naar 2019. Oké? Okay. Daarmee wordt het nadelig effect op de begroting niet 1400.000, maar 1.015 euro. Maar nou, nu komt de vraag. Maar kunnen wij hiermee niet knel komen te lopen met de energietransitie? Dat is de vraag. En geeft dit geen problemen in de begroting van 2019? Zover wil ik het even laten. Dank u wel.
Dank u wel voor deze vragen. Dan gaan we over naar Beter voor den Helder. Meneer Salia.
Ja, voor Beter voor den Helder is dit namenpunt. We zijn ermee eens.
Namenpunt, dank u wel. Meneer Donkelaar voor ChristenUnie.
Voorzitter, dank u wel. We hebben een vraag en die lijkt volgens mij heel veel op die van de heer Blank, maar om ik het niet zeker weet, stel ik hem toch. Gaat het hier nou puur en alleen om een administratieve correctie? Heeft het verder geen consequenties voor de begroting? Of zitten hier beslissingen of beleid onder die we dan stiekem nemen? In het verleden is wel eens gebleken dat dat dan, laten we maar zeggen, per ongeluk op die manier ging. En daar zit dan het verzoek bij, als we zulke stukken weer krijgen, graag even duiden. Wat is nou de bedoeling? Hè? Dus is het SEC administratief of nemen we hier feitelijk beslissingen mee? Als u begrijpt wat ik bedoel. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zie hier iemand drift van schrijven naast mij. Dat betekent dat hij begrijpt wat er bedoeld wordt. Gaan we over naar GroenLinks. Mevrouw Boesekool.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil heel graag antwoord op de vragen die uit verschillende hoeken gesteld zijn. En natuurlijk vindt GroenLinks ook dat doorschuiven van 430.000 voor de energietransitie eigenlijk redelijk dramatisch. Betekent dat je een jaar lang niks hebt gedaan, terwijl je als gemeente redelijk stevige doelen neer hebt gezet voor jezelf. En wat moet ik er dan van denken? Dat er eerst een memo van de wethouder komt van ja, we gaan het allemaal niet halen. En dan gaan we het volledige budget doorschuiven. Ik vind dat echt heel teleurstellend, moet ik zeggen. Dank u wel.
Dank u wel. De Stadspartij, mevrouw Wisselhof.
Ja, dank u wel, voorzitter. De Stadspartij Den Helder is van mening dat dit een wens was van de meerderheid van de Raad om tijdig geïnformeerd te worden over de actuele stand van zaken van onze financiën. Het Rijk keert minder geld uit en daarom moeten gemeenten zijn begroting aanpassen. Wij begrijpen dat tijdens het vaststellen van het uur op de septembercirculatie er nog niet was. Tot zover. Circulaire.
Waarvoor dank. Dan is dit de eerste instantie en geef ik het woord aan de wethouder Visser. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om met het laatste te beginnen, spot on, wat de Stadspartij aangeeft. Tijdens de tweede TURAP die we in oktober behandeld hebben in dezezelfde commissie, was de septembercirculaire nog niet bekend. Septembercirculaire zegt iets over het toekomstperspectief en de begrotingen in de toekomst, maar ook iets over het lopend boekjaar. Deze aanpassing gaat dus specifiek over 2018 en niet over enige invloed op 2019. En dan zegt de wet eigenlijk, zodra u weet dat er een aanpassing is, zult u dat ook zo snel mogelijk aan de Raad moeten voorleggen. Dat betekent dat de daadwerkelijke afrekening straks bij de jaarrekening minder afwijkt, omdat we nu tussentijds al een stap daarin maken. Inderdaad, zoals de heer De Knijf ook aangaf, in het verleden deden we dat bij de jaarrekening, waar ook toen ook nog wat herstelbesluiten genomen moesten worden, terwijl je dat eigenlijk in het lopend boekjaar zou willen, maar wettelijk ook eigenlijk verplicht bent. Dus daarom ook het woord veegraad wat daarin gebruikt wordt. Een aantal vragen over de 430.000 euro. Nou, dit is nou zo'n besluit dat u zelf wel of niet kan nemen. U kunt ook zeggen, we schuiven het helemaal niet door naar volgend jaar. Maar dan vervalt het in de algemene middelen bij de jaarrekening. Ik moet bekennen dat het ook mij verbaast en het college verbaasd heeft dat die 430.000 euro in 2018 nog niet uitgegeven is. De simpele redenatie die erbij is, omdat er geen structureel budget in de begroting opgenomen was rondom de nota duurzaam, was het wat lastig om structurele afspraken met een aantal partijen te maken om dit geld binnen een programma meerjarig ook in te kunnen vullen. Betekent niet dat men stilgezeten heeft, begreep ik, maar men heeft in ieder geval voorbereidingen getroffen om de nota duurzaamheid, zoals u die ook uiteindelijk volgens mij raadsbreed heeft aangenomen, ook een goede invulling te kunnen geven. Nogmaals, aan de Raad de keuze om die 430.000 euro daar niet voor te gebruiken. Dan vervalt het straks in algemene middelen. Het college heeft gezien en gelet ook op de ambitie die u al uitgespreken heeft in die nota, maar ook in het verlengde het coalitieakkoord, die met name ook de structurele oplossing voor het bedrag heeft gevonden, dat we het op deze manier door kunnen schuiven, omdat uiteindelijk ook dat geld hard nodig is om iets van die ambitie ook waar te maken. Ik ga verder niet in over wat die ambitie dan zou moeten zijn. Dat is uiteindelijk ook aan de gemeenteraad van Den Helder. De seniorenpartij die zegt, komt u dan in de knel met de energietransitie? Nou, juist niet, hoewel 430.000 euro of 400.000 euro structureel altijd maar de vraag is of dat genoeg is om onze grote ambitie die u zelf heeft vastgesteld waar te kunnen maken. Maar in ieder geval proberen we hiermee dit geld, nou, zeg maar, te oormerken om uiteindelijk ook daar te laten terechtkomen waar het voor bedoeld is en dus ook blijft. Even kijken. Dan kijk ik nog naar één opmerking gemaakt over de uitgaven van de veiligheidsregio. Nou, in de gemeenschappelijke regeling is aangegeven dat er meer geld gevraagd werd vanuit die veiligheidsregio. Volgens mij is daar ook met de raad over gesproken. En dat betekent dat er een begrotingswijziging plaats moet vinden om ook als gemeente Den Helder die bijdrage ook in 2018 nog te kunnen leveren. Dus dat is ook de reden waarom hier expliciet in opgenomen staat. De uitgaven voor die veiligheidsregio zijn gestegen. Dat is als het goed is, maar hou me even een slag om de arm met u besproken. En in die veiligheidsregio zijn er afspraken over gemaakt. Dan zit ik nog even te kijken. Ik zag nog van meneer De Haan nog een opmerking over het verschil tussen 1,1 miljoen en 1,3 miljoen. Die is technisch. Zou ik zo nu 1, 2, 3 antwoord op kunnen geven. Wat ik wel weet is dat per saldo de rekening gehouden moet worden voor een nadelig effect van de begroting van rond de 1 miljoen. En een nadelig effect wat erin verwerkt zit van 1,3 miljoen rondom het minder ontvangen van het gemeentefonds. Het zogenaamde accré met een chic woord. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dat betekent dat we toegekomen zijn aan de tweede instantie. Ga ik de partijen nog even langs. Is er nog iemand die het woord wil voeren in een tweede instantie? Dat is wel het geval. Dan beginnen we bij de heer Mosk van D66. Gaat u wel.
Ik vind het niet uitblinken van ambitie als er wordt gesteld. Men kwam erachter dat er geen structurele middelen aanwezig waren. Ik neem aan dat als je echt ambitie hebt, je bent echt wat van plan, dat je dan wel even naar je afdelingshoofd stapt of uiteindelijk via de afdelingshoofd naar de wethouder. Van zijn er mogelijkheden om in 2018 al wat te doen? Ik vind het, excuus, een beetje matig, maar oké, we zijn zeker niet tegen doorschuiven.
Dank u wel. Dan gaan we naar PvdA, de heer Blank. Ga u gang.
Helder waar het ons in deze instantie om ging, is omdat je een tuurrap naar voren haalt, hierachter dan nog zo'n notitie krijgt wat een veegbegroting betekent. Ik kan me toch voorstellen, aangezien we op hoofdlijnen naar elkaar besturen rondom juist een begroting, dat ik graag had willen weten hoe in de loop van het jaar de reservepositie in dat sociaal domein. Dat was toen ook een inhoudelijke vraag. En hetzelfde geldt, en daar kan ik mee eens zijn, over zo'n project energie neutraal. Hadden we dat in oktober geweten, dan hadden we er ongetwijfeld in een begroting toch ook extra aandacht aan kunnen geven en daar misschien wel richtinggevend een uitspraak over te doen. Nu is het haast een hamerstuk geworden en ik heb toch het gevoel dat we vaak in dit soort besprekingen, tuurraps, de zaak wat minder scherp kunnen neerzetten soms. En ik vind dat het wel onze rol is om vanuit dit soort informatie dat te doen. En dan is een begrotingsraad daar toch een geëigend moment voor. En dat is nu een beetje, klein beetje mosterd na de maaltijd met dit soort notities.
Dank u wel voor deze aanvulling, de heer Blank. En ik heb daar geen vraag meer kunnen ontdekken, maar de heer De Knijf wil er toch nog wel een...
Ja, voorzitter. Ik hoor hier van verschillende zijden het begrip doorschuiven van budgetten. Ook de wethouder heeft die woorden min of meer gebruikt. Wat bedoelt hij daardoor? Want technisch gesproken, doorschuiven van budgetten, dat is een systeem dat ik niet ken. Hoor.
Dat is dan toch nog een vraag voor de wethouder. Dan geef ik het woord aan... Nee, dat was de laatste en enige vraag nog uit de tweede instantie. Gaat u gang.
Een hele simpele, korter de bocht antwoord is, omdat we dat geld inderdaad in 2018 niet opgemaakt hebben, maar er wel een besteding voor hebben, betekent dat we dat geld dus oormerken om uiteindelijk ook nog steeds binnen dezelfde doelstelling te gaan gebruiken, als waren het 2018, maar in 2019 dus dat beleid te intensiveren.
Maar dan zul je het wel als nieuw krediet moeten inschrijven in de begroting 2019... en het in 18 eventueel naar de algemene middelen brengen en in 19 dat terug uithalen. Ja. Het is doorschuiven, dat bestaat niet hoor.
Als het gaat om die begrotingswijziging voor 2019 en verder, zullen straks een aantal bestemmingsreserves ook aan u voorgelegd worden. Dat gebeurt in januari meestal, om uiteindelijk ook weer dat geld daadwerkelijk te allokeren voor de doelstelling die u daarmee bedoeld heeft. Er zal dit een onderdeel van uit zijn, maar er zullen vast ook nog wat andere doelbestemmingen of doelreserves zijn, specifiek om ook door te schuiven, zodat het uitgegeven kan worden in 2019. Nog één opmerking richting de heer Blank. Daar waar het gaat om de tussenrapportage. Het is zo dat geen enkele begroting, en dat waarschijnlijk ook niet in de PNC-cyclus zou voorkomen, waarin we de uitkomsten van een septembercirculaire al mee kunnen nemen. Dit is een uitkomst van de septembercirculaire. Daar is aangegeven dat er in 2018 minder inkomsten zijn vanuit het gemeentefonds. En daar zullen wij dus rechtmatig ook naar moeten handelen. Dat kunnen we helaas niet eerder doen. Dat betekent ook dat we in oktober, op het moment dat we een voorstel doen naar de begroting, het ook lastig wordt om de uitkomsten van de septembercirculaire ook daar al in mee te nemen.
Ter interruptie. Met dat punt ben ik met de wethouder eens. Maar er zijn natuurlijk ook toch de nodige posten die meer dan 10-20% afwijken. En dan gaat het over gemeentelijk beleid en de voortgang daarvan. Het uitnutten of het overschrijden, het onderschrijden, in dit geval vaak onderscheidingen, zou ik graag toch in een begrotingshandeling toch al geactualiseerd mee willen nemen. In afwegingen naar de begroting van het jaar erop.
De heer De Knijf nog even.
Ja, voorzitter. Uit de uitleg van de wethouder heb ik begrepen dat het gaat over de aanleg van bestemmingsreserves. Uiteraard, dat kan wel. Maar doorschuiven van kredieten, dat kan niet.
Waarvoor dank. Als commissie hebben wij gevraagd, hebben wij de vraag voor liggen of wij dit kunnen doorgeleiden als een hamerpunt naar de raad. En ik kijk nog even langs de partijen of dit een hamerpunt is. Dan schuiven we deze door naar de raad. Als hamerpunt. Waarvoor dank. Dan gaan we over naar agenda punt 6. Want ik wil graag de snelheid erin houden. Voorstel tot het sluitend maken van het meerjarenperspectief van de programmabegroting 2019. De provincie heeft aangegeven dat de gemeente onder preventief toezicht komt wanneer geen aanvullende maatregelen worden getroffen om tot een sluitende begroting te komen. Met het presidium is overlegd over het vervolg van de begroting. Besloten is om met aanvullende maatregelen te komen om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. De maatregelen zijn gevonden door de structurele vermindering van de post ruimtevragers nog in te vullen en een besparing op de formatie van het sociaal domein op de taken die niet meer uitgevoerd worden. In totaal geeft dit een besparing van €815.000. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. In tegenstelling tot daarnet ga ik hier aan mijn linkerhand weer beginnen bij de heer Salvada van de Stadspartij. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. De Stadspartij is blij dat de meerjarenbegroting uiteindelijk sluitend wordt gemaakt. De postruimtevraag is nog nader in te vullen. Uit het coalitieakkoord wordt voor 50% ingezet, zodat het structureel tekort wordt opgevuld. Goeie zaak. Hiermee is het meerjarenperspectief sluitend en moeten we tijdens het bespreken van de kadernoten verdere keuzes maken om onze ambities de komende jaren toch nog in te kunnen vullen. En het is ook slim om te besparen op formatiekosten vanwege geschrapte taken. Want dat las ik ook nog in het voorstel. Alle beetjes helpen.
Dank u wel. Een hamerpunt als ik het zo heel even beluister. GroenLinks, mevrouw Boezekol.
Ja, dank u wel. Ja, GroenLinks is heel blij dat er nu toch nog een wijziging komt. Eerst hoorden we allemaal, ja, dat gaan we allemaal wel oplossen in de aanloop naar de kadernoten. We zijn blij dat het nu toch aangepast wordt en dat het goed komt. Wij zullen deze aanpassing goedkeuren. Dat betekent nog steeds niet dat wij deze begroting goedkeuren. Dank u wel.
Dank u wel. De ChristenUnie, de heer Donkelaar.
Dank u wel, voorzitter. Hamerpunt.
Een hamerpunt en... En dan geef ik het woord aan Beter voor den Helder.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ook een hamerpunt.
Dan gaan we naar de seniorenpartij. De heer Meijering, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen meegaan in het voorstel, maar wij hebben nog wel enkele vragen. Bij het sluitend maken van de miljardenbegroting wordt gesproken over de verlaging van de post personeelskosten sociaal domein. Kan dit? Want er is nog niet zo lang geleden gevraagd om uitbreiding van het personeel sociaal domein. Is dit onderzocht? De post ruimtevragers, waar veel wensen vanuit het coalitieakkoord in zitten, wordt verlaagd met €650.000 voor het sluitend maken van de begroting. Dit is een groot bedrag. Komen wij daardoor niet klem te zitten de komende jaren? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ga ik over naar de gemeentebelangen. Dan geef ik het woord aan de heer De Knijf.
Ja, voorzitter. Die ruimtevragers, het zal wel nodig zijn dat dat structurele zaken zijn. Want anders zal blijken dat dit onvoldoende is voor de provincie waarschijnlijk. Dus ze weten niet echt waar die ruimtevragers over gaan. Maar als die niet structureel zijn, zal dit waarschijnlijk niet voldoende zijn voor de provincie.
Dank u wel. Wel een hamerpunt wat u betreft. Gaan we over naar de heer Oudijk van Behoorlijk Bestuur.
Behoorlijk Bestuur kan zich vinden in het voorstel. Voor ons is het vanzelfsprekend, want als wij ook gaan bezuinigen op het sociaal domein en maatschappelijke instellingen, dat wij ook als gemeente onze ambities bijstellen en daarom snijden in het budget ruimtevragers. Dus voor ons is het ook namenpunt.
Dank u wel. Gaan we naar de VVD.
Ja, voorzitter. Ik zat de zaal rond te kijken en toen zag ik dat... volgens mij, als ik het goed heb, de PVV er niet is. En dat is toch jammer, want die heeft bij de laatste raadsvergadering behoorlijk grote woorden gesproken tijdens het vragenuurtje. Wat eigenlijk ook niet voor bedoeld was, maar dat terzijde. Het is toch jammer dat ze dan hier nu niet zijn, terwijl op deze manier nu wordt voorgesteld om de begroting, of in ieder geval de meerjarenraming, om die sluitend te maken. En er werd onder andere gezegd dat wij... bij het vaststellen van de begroting een onwettelijk besluit zouden hebben genomen en woorden van gelijkstrekking. En ik wil toch even benadrukken dat dat gewoon niet zo is. We hebben gewoon een wettelijk en rechtmatig besluit genomen over de begroting. En wat we misschien onszelf kunnen verwijten is dat we niet goed genoeg gekeken hebben naar de manier waarop met name voor 2019... die begroting sluitend werd gemaakt. Want dat gebeurde onder andere door inzet vanuit de algemene reserve. Maar dat is nou juist, en dat is het mooie als we dat gemeenschappelijk toetsingskader bekijken, dat is nou juist waarvan de provincie aangeeft, kijk, wij willen daar meer informatie over. Want het is namelijk gewoon toegestaan om een begroting sluitend te maken, onder andere met inzet van de algemene reserve. Dat is wat wij hebben gedaan 2019 met het frictiefonds. En dat blijft ook zo. Ook met dit raadsvoorstel wordt dat niet veranderd. En als je dat gemeenschappelijk toetsingskader leest, dan staat daarin dat de provincie, als men bepaalde vraagtekens heeft bij een aantal punten in de begroting, dat de provincie dan in de lucht komt bij de gemeente. En dat is in eerste instantie met een verzoek om nadere uitleg. En uiteindelijk, als die uitleg onvoldoende blijft of als er maatregelen gevraagd worden en die komen er niet, ja, dan kan je als gemeente inderdaad onder preventief toezicht komen en dan wordt de goedkeuring onthouden. En dat is eigenlijk precies wat er gebeurd is. Wij zijn bij de provincie geweest in november. En wij hebben aangegeven waarom wij hebben gekozen voor deze begroting. De provincie heeft naar ons geluisterd. En vervolgens hebben wij het college aan het werk gezet. En die heeft... Maar ik aanneem ook overleg gehad met de provincie en een aantal maatregelen genomen. En waarschijnlijk ook nog aardig wat dingen uitgelegd over de keuzes die wij gemaakt hebben. En dat is volgens mij zoals het proces moet lopen. En dat is de uitkomst nu wat voor ligt in dit raadsvoorstel. En eigenlijk, ja, het enige wat je dan nu... wat dan jammer is inderdaad, is dat die ruimtevragers die wij als ambitie hebben uitgesproken in het coalitieakkoord, dat die nu voor de helft is gekort. En ik wil toch wel even benadrukken dat daar heel bewust voor gekozen is destijds. Hè? Die 1,5 miljoen uit het coalitieakkoord die structureel werd ingezet voor die ambities die er zijn. Want je moet voorkomen dat je, als je dat niet doet, alleen maar bezig bent met bijvoorbeeld bijplussen bij een sociaal domein waar de kosten steeds hoger van worden. Je moet ergens aangeven, we moeten nog ruimte hebben om ook dingen te kunnen doen voor de stad. Anders dan dat bijplussen bij te hoge kosten. En daar waren die ruimtevragers voor. En het is jammer dat daar nu de helft van teloor gaat. Maar even goed, blijft er nog de helft over. En we hopen dat we die inderdaad wel op een goede manier kunnen gaan inzetten. En daar gaan wij bij het proces van de kadernota gaan we daar natuurlijk met elkaar over praten. En wat verder als enige nog overblijft is dat we wel benieuwd zijn in hoeverre het college het huidige raadsvoorstel heeft ja, misschien op informele wijze afgestemd met de provincie. En dat de provincie ook op een informele manier heeft gezegd, ja, we hebben dit nu gezien en als dit op deze manier zou worden vastgesteld, dan zullen wij onze goedkeuring verlenen aan de begroting. Dat is eigenlijk de ene vraag die wij hier nog bij hebben. Dank u wel.
Dank u wel. Of de provincie het al heeft gezien en of al akkoord is, als ik het zo mag samenvatten. D66, de heer Mosk.
Meneer de voorzitter, al ver voor het moment van de gang naar mevrouw Geldof hebben wij tijdens de begrotingsbehandeling uitgesproken dat wellicht een van de varianten is halvering van het bedrag waar het nu over gaat. En er zit niets anders op. Dit moet gebeuren. En zoals anderen ook al zeggen, wij als D66, de raad, het college, zal tijdens de behandeling van de kadernota moeten kijken hoe we dan toch diverse vormen van nieuw beleid, dat kunnen de exploitatielasten van de investering zijn, dat kunnen allerlei zaken zijn die ik hier allemaal niet opnoem. Dat is een scala aan mogelijkheden hoe we dat bij de kadernota gaan behandelen. Maar ik heb daar van de wethouder Visser ook al het een en ander over mogen vernemen en lezen. Dus ik neem aan dat dit niet de laatste stap is. Maar zo moet het wel even.
Waarvoor dank. De heer Blank.
Ja, nou ja, dat is voor ons ook duidelijk. Dus dat is een hamerpunt. Maar aan de andere kant terugkijkend denk ik toch ook wel een beetje van, jongens, hadden we dit ook niet gewoon 2 maanden geleden al kunnen doen? Ik bedoel, een hele gang naar de provincie, wat er niet is, kunnen we niet uitgeven. Ik vind het ook naar buiten toe toch een beetje ongemakkelijk overkomen. De discussie, we moeten het bij die begrotingsraad moeten we het met elkaar afkaarten. En dat is wel een les die ik meeneem. Inderdaad, pakken richting de kadernota. Maar op deze manier iets herstellen voor de provincie. Nee, dit hadden we aan de voorkant zelf al zo kunnen doen. Hadden we de provincie niet voor nodig gehad.
Dank u wel, heer Blank van de PvdA. Gaan we naar de CDA, de heer Krul. Gaat u wel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft toch een beetje een dubbel gevoel. Enerzijds maken wij ons nog steeds zorgen om het proces. En het doet ook pijn om in de ambitie van de coalitie te moeten snijden. Maar het is al een paar keer gezegd, het moet nou eenmaal. Maar wel wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de wethouder Financiën te complimenteren. Want het feit dat wij nu een raadsbesluit doorsluizen naar de raad is eigenlijk niet zoals het wettelijk hoort. Want het aanpassen van de meerjarenraming is iets waar de raad alleen maar kennis over neemt en niet besluit. Dus complimenten voor de wethouder dat ik de raad op deze manier mee wil nemen in dit proces. En ik zou wel de vraag van de heer Bruin iets willen concretiseren. Want in het raadsvoorstel staat dat het eventueel meegezonden kan worden naar de provincie ter voorbereiding van hun behandeling op 18 december. Nou, onze raad is daar vlak voor. Even concreet. Welke afstemming vindt er plaats? Wordt de Raad van den Helder op de hoogte gesteld zodra GS een besluit genomen heeft? En in het geval van een hamerpunt, zouden we dat niet eerder kunnen doen? En zouden we dat niet gewoon vanavond moeten doen in plaats van 17 december, terwijl zij de ochtend erna gaan behandelen? Dank u wel.
Dank u wel, heer Krul. Enkele vragen in eerste instantie. Dus ik geef het woord aan de wethouder Visser ter beantwoording. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik met de provincie beginnen. Natuurlijk hebben we overleg gehad met de provincie met de vraag op welke manier zouden wij deze begroting, het meerjarenperspectief, aan moeten passen, zodat u uiteindelijk begrijpt dat er een meerjarensluitend perspectief is. Zij hebben ons gewezen op 2 posten. €313.000 tekort op die begroting meerjaren in 2022 en in diezelfde jaarschijf nog een taakstelling van €448.000 in het sociaal domein. Als je die 2 getallen bij elkaar optelt, was dat feitelijk de opgave waarin de provincie zocht naar de structurele dekking, dan wel een andere vorm van dekking. Nou, omdat, en dan beantwoord ik ook meteen een vraag over diegene die vragen, de ruimte vragen naar nieuw beleid, daar ligt nog steeds geen concreet beleid om dat uit te voeren of dat te oormerken specifiek voor een bepaalde uitvoering. Wel is het zo dat wij gepoogd hebben, ook naar de wens van de raad, om onze ambitie ook transparant te brengen. zodat de opgave bij de kadernota ook transparant bij u bekend was op het moment dat u de begroting vaststelde. Nou, ik kan mijn excuses aanbieden dat ik gepoogd had ook bij de provincie die openheid ook te brengen, waarin we normaal weten dat de gemeenteraad en de gemeente onder normale omstandigheden de tijd gegund wordt om dat meerjarenperspectief dan ook aan te passen. En ik ben het ook eens met de heer Krul dat het dan een collegebevoegdheid is om op papier dat meerjarenperspectief dus aan te passen, te repareren. In dit geval, omdat het ook gaat om een specifieke begrotingswijziging van 2 FTE in het sociaal domein, die meteen ook al een begrotingswijziging geeft in de positieve zin voor 2019, hebben we de combinatie gemaakt, ook als signaal naar de provincie, dat wij met instemming van de raad deze besluitvorming doen en ook ja, helaas wel moeten wachten formeel op het raadsbesluit om het ook met de provincie te delen. Maar omdat wij al contact hebben gehad met de provincie, specifiek over die 2 bedragen en deze oplossing die er ligt, gaan we ervan uit dat 18 december, de dag na de gemeenteraad, ook de provincie in zal stemmen met de begroting 2019. Dan nog één opmerking die gemaakt werd over de formatie sociaal domein. Ik bedoel, de eerste opmerking die bij het college gemaakt werd en terecht, waarom kunnen we die formatie nu pas aanpassen en waarom niet eerder? Nou, u heeft niet eerder een besluit genomen om een bepaalde taak te schrappen. Dat heeft u gedaan bij de begroting. Dus het effect van de 2 FTE bij het schrappen van die taken kunnen we nu al wegen. En weten we ook, omdat in 2019 er een aantal taken niet uitgevoerd gaat worden, dat we deze 2 FTE dus ook structureel op kunnen nemen als voordeel in die begroting. Kijk nog even of ik nog iets heb gezien. Nee, tot zover, voorzitter.
Dat waren de beschouwingen. Hartelijk dank daarvoor. Ik kijk voor een tweede instantie even naar de commissie of er nog iemand het woord wil voeren. Dat is wel het geval. Mevrouw Driehuis, de heer Bruin en de heer Krul.
Wethouder, u zegt 2 FTE's bij het MO. Is dat dan zoveel geld? En die, volgens mij zijn die FTE's al weg. En hoe zit dat dan met die 40 mensen die in het verleden zijn aangenomen? Zijn dat ook mensen die een kort hier werken? Of mogen die zomaar weg vanwege het, als ze een kort verband hebben? Het was voor mij een beetje onduidelijk.
Wethouder?
Als ik dat direct op beantwoorden, om niet in de bedrijfsvoering te treden, maar de 40 FTE waren naar aanleiding van de destijds bekende taken in het sociaal domein en wat achterstand ook in het verwerken van aanvragen binnen het sociaal domein. Toen waren de taken bekend en naar die taken, het Berenschot-rapport heeft toen aangegeven welke formatie daarbij hoort. Ik heb al eerder gegeven, ook bij de begrotingsbehandeling, als je taken dus niet meer uitvoert, betekent dat er ook ruimte vrijkomt in de formatie. En inderdaad is het zo dat er nog wel wat flexibele schil zit in onze organisatie om het meteen ook in 2019 op te kunnen lossen.
Dank u wel. Beantwoord dat uw vraag? Ja. De heer Bruin, VVD.
Ja, ik wil even terugkomen op dat verzoek van heer Krul, of de opmerking eigenlijk. Ik ben het helemaal met hem eens, want ja, ik zou niet willen dat we inderdaad op het laatste moment weer gaan wachten en op 18 december dan nog het raadsbesluit moeten toesturen naar de provincie. Toen wij daar zaten vorige maand, toen was op de laatste dag dat de begroting mocht worden ingestuurd. Toen wij daar zaten was die nog niet ingestuurd, dat ging op het laatste moment. Uiteindelijk is dat ook gebeurd, maar ja, het kan ook eerder. En misschien kunnen wij als commissie in de besluitenlijst expliciet laten opnemen wat wij van dit voorstel vinden. Dat iedereen het een hamerpunt vindt, hopelijk. Met daarbij het verzoek aan de wethouder, want we kunnen hem geen opdracht geven als commissie. Maar het verzoek om in ieder geval de besluitenlijst van de commissie alvast toe te sturen naar de provincie, zodat de provincie daar ook de zekerheid heeft dat dit besluit zo door de raad zou worden genomen in alle waarschijnlijkheid. En dan eventueel daar al een reactie op zou kunnen volgen.
Dank u wel. Dan ga ik over naar de heer Krul. Misschien woorden van gelijke strekking.
Ja, woorden van gelijke strekking, meneer de voorzitter. Want we hebben inmiddels kennis genomen van de toch formele wijze van opereren van de provincie. En als wij maandagavond 17 december een raadsbesluit nemen die dan waarschijnlijk 18 december 's ochtends verstuurd wordt, misschien wel tijdens de vergadering van GS. Ik persoonlijk en het CDA vertrouwt niet zo meer op de informele toezeggingen en geruststellende woorden van de provincie. Wij sluiten ons aan bij de woorden van de heer Bruin en wij zouden graag zien dat er op een formele wijze contact gelegd wordt dat het voorstel zoals dit nu de commissie doorgesluist wordt, toch echt ook besluitvorming gaat worden. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk even de commissie rond of iedereen, als ik dat mag samenvatten, dat wij als commissie dit voorstel dragen en richting het college kunnen doorgeleiden. Ik zie geen tegenberichten, ik zie knikkende, instemmende bewegingen. Dat betekent dat ik het woord geef aan de wethouder om hierop te reageren.
Ja, dank u wel, voorzitter. De provincie heeft niet de hele begroting doorgenomen, maar is feitelijk aangeslagen op het getal €313.000 in de min in 2022. En heeft toen gekeken naar die jaarschijf, wat daar uiteindelijk niet structureel te dekken was. En daar kwam de taakstelling sociaal domein naar boven. Daar hebben we gesprekken over gevoerd, dus wij verwachten dat de provincie om die reden ook akkoord zal gaan met de begroting 2019. Maar ik wil hier wel de toezegging doen, alleen ik kan het niet formeel, omdat u formeel hier niet een besluit neemt, dat we contact opnemen met de ambtelijke organisatie van de provincie, wat hun advisering is richting het college van gedeputeerde staten als het gaat om de vaststelling in hun vergadering ook op 18 december. En daar wil ik ook wel een terugkoppeling van geven als u dat vindt, maar ik moet even de ambtenaar daar voor in stelling brengen en de reactie zal dan informeel waarschijnlijk via een e-mail zijn wat dan het advies is van de ambtenaar van de provincie richting GS.
Waarvoor dank. Dan geleiden wij op deze manier agenda punt 6 door met deze bijzonderheden. Zijn we toegekomen aan agenda punt 7. Agenda punt 7 is het voorstel met betrekking tot aankoopperceelen Poort of den Helder en het bijdragen in de renovatiekosten van diverse kunstwerken van Poort of den Helder. Het college van burgemeester en wethouders neemt zich voor 4 percelen die Westoever en Spoorweghaven vormen van Poort of den Helder aan te kopen. Daarnaast wil het college bijdragen aan de kosten van het renoveren van diverse kunstwerken van Poort of den Helder. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren. En daarbij gaan we natuurlijk wederom in eerste en in tweede instantie.
Meneer voorzitter, punt van orde. Ik vind het vervelend om te moeten doen, maar gezien het feit dat dit stuk onder geheimhouding bekracht is en wij als CDA-fractie en misschien meer fracties toch inhoudelijke vragen hebben, zouden wij dit punt graag in beslotenheid willen behandelen.
Dank u wel, dan gaan we dat zo direct in stemming brengen. We hebben daar ook een procedure voor, waarbij we vast kunnen stellen of de hele commissie daar hetzelfde besluit, het voorstel kan onderschrijven. Ik wil daarvoor heel even een kleine schorsing inlassen. En vooraf gaan we natuurlijk eerst nog even kijken wat de andere partijen daarvan vinden. Ik breng het punt van het ordevoorstel van de heer Krul in stemming. En ik begin daarbij bij de Stadspartij. En de stemming is met u voor of tegen een besloten vergadering.
Voor.
GroenLinks.
Het punt is dat in de geheime stukken, eigenlijk alles wat in de openbare stukken staat, staat ook in de geheime stukken. Dus in feite mag je er daardoor al niet meer in openbaarheid over praten. Dus ja, helaas voor.
Oh, de ChristenUnie.
Ook voor.
Voor. Peter van der Helder.
Voor.
De Seniorenpartij.
Seniorenpartij is ook voor.
Voor. Gemeentebelangen.
Gemeentebelang is voor.
Voor. Behoorlijk bestuur.
Ja, voorzitter, in basis kunnen wij ons in het voorstel vinden. Het enige wat wij niet begrijpen is waarom. Waarom moet het nu besloten worden? Was dit hele agendapunt al niet op voorhand een punt wat eigenlijk besloten over vergaderd had moeten worden? Waarom Wordt dat nu ingebracht dan? Kan het niet in de openbare, dat zou onze voorkeur hebben, maar waar mogen we dan wel over praten en waar mogen we dan niet over praten? Dat is mij dan niet helemaal duidelijk.
Begrepen. Dat gaan we zo direct even meenemen. Bent u dus voor of tegen?
Op zich voor, hoor, als u ons dat adviseert. Ik zou graag daarover geadviseerd willen worden.
Dank u wel. Ga ik er zo direct op terugkomen. VVD?
Ja, het makkelijke is, als je voor bent, mag je straks overal over praten. Dus dan kun je helemaal los. Ja, het lastige is natuurlijk, ik weet niet precies welke vragen de heer Krul wil gaan stellen. Dus over nut en noodzaak kan ik nu niet oordelen. Ik heb de stukken ook gelezen. En ik vraag mij af in hoeverre het huidige voorstel inderdaad noodzaak tot behandeling in beslotenheid. Want de stukken zijn veel ruimer dan waar dit voorstel uiteindelijk toe strekt. Aan de andere kant, als ik kijk welke mensen er nu in de zaal zitten, dan moeten we misschien inderdaad slechts een paar mensen teleurstellen. En de mensen thuis die kijken, die thuis kijken. Dus wij zijn voor.
Dank u wel. D66, de heer Mosk.
Het is bijzonder dat er veel overwegingen worden gegeven waar ik het voor een deel mee eens ben. Bijvoorbeeld GroenLinks zegt, nou, alles wat besloten is, is een beetje openbaar. En zegt, doe het om die reden maar besloten. Maar het is voor mij juist reden om te zeggen, waarom dan nog besloten? En mijn buurman zegt, als je ZEC het voorstel beschouwt, dan is beslotenheid niet nodig. Natuurlijk heb ik ook het bedrijfsplan bekeken. Op verzoek is ook het MTBS-rapport neergelegd, et cetera, et cetera. Maar het heeft ZEC met dit voorstel weinig te maken. Dus ik ben eigenlijk tegen besloten.
Dank u wel. PvdA, de heer Blank.
Ja, wij kunnen dit voorstel niet anders zien dan ook in de context van de situatie van de haven. Dus wij zijn voor.
Voor een geheimhouding. En dan gaan we naar de heer Krul van het CDA.
Ja, ik zou toch nog even willen benadrukken dat ik me volledig aansluit bij de woorden van GroenLinks en ook behoorlijk bestuur. Want onze voorkeur is ook om het in de openbaarheid te bespreken. Maar doordat de Raad het zelf als geheim bekrachtigd heeft, ook SEC dit voorstel, kunnen wij niet anders dan dit voorstel doen om het besloten te maken. Omdat wij simpelweg wat vragen hebben. Als het ons vraagt, had het ook in de openbaarheid gekund. Maar we hebben als Raad zelf besloten om dit als geheim te bekrachtigen.
Ik ga nog heel even de...
Voorzitter, mag ik nog één vraag stellen dan aan het CDA?
Misschien beantwoord die vraag de toelichting van de griffier. Maar gaat u gang.
De vragen die u had, had u die niet ook één op één op voorhand met de wethouder alvast kunnen behandelen? Bijvoorbeeld telefonisch.
Ja.
De microfoon van de heer Blank staat nog aan, dus pas op wat u zegt. Ik wil toch even de griffier vragen als secretaris van deze vergadering. En ter zake kundig nog heel even een kleine toelichting te geven over de behandeling met of zonder geheimhouding. En de besloten behandeling. En daarvoor geef ik het woord aan.
Dank u wel, voorzitter. Het uitgangspunt van de wet en van de gemeentewet en het hele bestel is alles openbaar, tenzij. Dus er moeten echt dringende redenen zijn om dingen in beslotenheid te behandelen. De regels daarvoor zijn ook duidelijk. Het kan op voorstel van de voorzitter van uw commissie of 1/5 van aanwezige leden. Dus toen we ongeveer in die bocht zaten, toen wisten we al dat het op zich besloten had mogen zijn. Want als 4 personen daarom gevraagd hadden, dan was het gebeurd. Maar het uitgangspunt van de wet is dat alles openbaar gaat, tenzij het per se besloten moet zijn. U hebt een voorstel gekregen, dat is zeker openbaar. Alle stukken die openbaar zijn, die u niet uit de geheime stukken kent, kunt u gewoon over praten. En het zou beter zijn om alles openbaar te behandelen, behalve die stukken die u uit de geheime stukken hebt. Maar dat is uw eigen afweging, want het loopt inderdaad wel erg door elkaar heen. En dat maakt het een beetje lastig in deze situatie. Maar ik denk dat als we even schorsen, dat we daarna tot een eindconclusie komen. Tenminste u, want u zult erover moeten stemmen. Nou, dat hebt u eigenlijk al gedaan, 4 hebben het aangegeven. Maar ik wil u nog wel even meegeven dat het uitgangspunt van de wet eigenlijk gewoon is om zoveel mogelijk openbaar te doen.
Dank u wel. Ik schors de vergadering voor 5 minuten. En dan stel ik voor om 9:05 nog een keer bij elkaar te komen. Dames en heren, commissieleden, ik verzoek de commissieleden weer hun plaats in te nemen. En gezien de stemmingen van zojuist moeten wij besluiten als commissie om de vergadering in beslotenheid voor te zetten. Dat houdt in dat ik iedereen vraag die niet de eed of de belofte heeft afgelegd voor de geheimhouding om de zaal en de raadzaal te verlaten. En de ambtenaren en de commissieleden, met instemming van de commissie natuurlijk, mogen aanwezig blijven. Dan vraag ik meneer en mevrouw Gijzenij en wens ik een fijne avond.